Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
De laatste touché van 2021 met Bart Stouten. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Hoe gaat het met je?
Nou, prima, het gaat excellent, ja.
Ja, je bent radiocollega natuurlijk bij Clara, de Bart van Clara, sinds 31 augustus officieel met pensioen, maar je kreeg daar een heel fijn afscheidscadeau, hè?
Ja.
De comeback van het programma De Tuin van Eden, dit programma. Ik speel heel graag jingles.
De Tuin van Eden, met Bart Stouten.
Je bent terug.
Ja, het is trouwens een jingeltje dat Greet van het Veld gekozen heeft. Ik werk ontzettend graag met haar samen. Dus het is echt heerlijk om weer opnieuw met haar in dat bootje te drijven op het water van al die mooie muziek. Ik ben terug. Ik had gezegd tegen Clara van kijk, de deur staat open als jullie willen. Ik ben er om jullie te helpen. Ik heb geen verwachtingen. Het hoeft ook niet. Maar ik vond het wel een mooie accolade dat ze dan meteen al aanklopte en vroeg of ik dan dat programma op vrijdagavond wou
presenteren. En dat programma is ook een bijzonder programma, hè? De Tuin van Eden. Hoe lang
voor
heb je
wel.
Dat gepresenteerd?
Iets meer dan 10 jaar. En dat is voor mij een bijzonder programma, omdat daarmee ook de poëzie in mijn leven geëxplodeerd is. Dat zat eigenlijk zo heel eenvoudig. Walter Couvreur, toen net hoofd van Clara, had me gezegd, kijk, we gaan je vragen om elke dag te presenteren, maar je moet je aankondigingen wel kort houden. Want ik ben dus een Chinees paard, ik galoppeer mezelf te pletter soms. En je moet dus, je krijgt 40 seconden. Nu ja, 40 seconden vond ik niks. Als je een paar namen noemt, dan zijn die al op. Maar ik dacht, hoe kan ik dat doen? Sfeer creëren, want radio is voor mij een medium om sfeer te creëren. En zo kwam ik dus bij een verdichting van gevoelens, van sfeer, van werkelijkheid, van muziek, weetjes en zo. En er kwam een poëtisch register tot stand. En dat ging doorlopen in mijn eigen leven. En ik begon de charme te ontdekken van heel beknopt, lapidair praten enzovoort. Dus de poëzie is met de Tuin van Eden in mijn leven niet gekomen, want ik was al lang met gedichten bezig, maar heeft toch wel echt zijn blijvende betekenis gekregen dankzij dit programma.
Ja, op vrijdagavond is dat, hè, van 5 tot 8. Een heerlijke manier om aan het weekend te beginnen. Zijn jouw gepensioneerde collega's nu een beetje jaloers dat jij dit mag?
Ik denk het wel, maar daar mogen we niet heel luid over praten. Maar Clara heeft blijkbaar, ik ben niet bij die onderhandelingen betrokken geweest, een afspraak gemaakt dat ik gevraagd kan worden voor één programma, dus de Tuin van Eden. En daarbuiten mag ik niks doen, dus er werd door andere mensen alles gevraagd van zou je niet op kerstmis nog een programma doen en zo. Dat wil ik heel graag doen, maar dat mag dan niet. En ik vind overigens, voor daar misverstanden over ontstaan, dat het aan de jonge mensen is om de fakkel over te nemen. Ik ben de eerste om op de barricade te staan, om hun belangen te verdedigen. Ik vind echt dat het aan jonge mensen is. Maar ja, als je gevraagd wordt, dan zeg je natuurlijk niet nee, hè, Friedel.
Zeker als je ja wil zeggen.
Zo is het.
Je bent een ontzettend geliefde radiopresentator, zeker voor de luisteraars van Clara. Maar je krijgt ook wel haatmails. Hoeveel gaat dat?
Ja, maar dat is goed. Ik vind dat wel een goed teken. Ik zou het heel erg vinden als iedereen de hele tijd alleen maar lof zwaaide. En nu krijg ik soms hele vilijne e-mails. Van weinig hoor, maar ik krijg ze wel. Van mensen die de manier waarop ik presenteer bekritiseren en echt mij dan tot pulp herleiden, want ze sparen je niet, ze zijn heel grof. Maar dat treft ons allemaal. En ik denk als je hoge bomen vangen veel wind natuurlijk. Ik las gisteren rond Pierre Van Damme, las ik in de sociale media, las ik heel onbehouwen commentaren van mensen. En dan denk ik, hoe erg. Ik heb zelf een heel groot respect en bewondering voor die man. Overigens ook voor Erika Vliegen, voor weet je, al die andere mensen, al die andere virologen en Mark van Ransden en zo. Ik vind dat die echt wel eens een keer een pluim verdienen, want ze kruipen in het stof om ons uit die vreselijke crisis te helpen. Maar je hebt altijd mensen die iets projecteren in die commentaren. En dat is ook zo wanneer ze mij aanschrijven met hun bedroevende meningen over de presentatiestijl. Dan projecteren ze iets anders. En ik ga er meestal niet op in. Maar het is wel zo dat die ene negatieve mail, die kan natuurlijk je dag om zeep helpen.
Het
je kan 100 positieve mailtjes krijgen en dat is leuk, maar die ene mail helpt je wel in de put, hè?
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik denk als een gerateerd componist. Ik ben eigenlijk iemand die heel erg met muziek is grootgebracht, opgegroeid. Ik houd van Bach, van heel veel componisten. Ik heb ook als jonge man proberen muziek te schrijven. Dat is niet zo goed gelukt. Maar ik ben dus een gemist componist en ik probeer het te compenseren in taal. Liefst in melodieuze taal, waarin ik toch een beetje een vluchtheuvel kan vinden om dingen die je normaal niet gezegd kan krijgen tot uitdrukking te brengen. Ik vind dus niet dat bijvoorbeeld poëzie alleen maar een plaats is waar je gevoelens verwoordt. Zeker niet, want in poëzie komen heel veel andere krachten kijken. De taal zelf, die het ene woord trekt het andere aan. De muziek, zoals ik zei, die dicteert ook heel veel in de poëzie. Dus er is een samenspel van krachten. Maar het is wel zo dat ik in poëzie echt mezelf kan zijn. En ja, het is thema van de warmste week, dus voor mij is de poëzie de plek, the place to be.
Ja, schrijven is ook echt wel jouw grootste passie geworden, hè?
Ja, toch wel. Ik zie mezelf ook in de eerste plaats wel als een man van het woord, een auteur, een auteur. En media vind je overal. En als het woord naar je toe komt, dan is het al een medium. En dat wordt dan radio, of soms wordt het poëzie, soms proza, soms poëtisch proza. Want ik heb onlangs een proza gedicht geschreven over een heel rare ervaring die is blijven hangen en die terugkeerde toen ik in de kliniek lag. Misschien kan ik daar iets over vertellen, want het is wel leuk.
Maakt ons nu al nieuwsgierig.
Ik was namelijk als jonge man was ik heel slecht in turnen. Ik was in alles goed op school, behalve in turnen. En mijn mama vond dat heel sneu. En ik heb dus wel altijd alle steun van mijn ouders gekregen. Maar ze vond het jammer dat ik zo slecht was in turnen. En ze verplichtte mij tot bijlessen turnen op een lege zaterdag in een lege sportzaal met een jonge man die mij bijlessen turnen gaf. Vond ik heel akelig, heel moeilijk ook. Maar die herinnering kwam terug toen ik wakker werd uit een operatie. Ik heb een carcinoom overleefd en in de recovery kwam die herinnering terug. En daar ben ik over beginnen schrijven. Omdat het wel mooi is dat je in die detresse van allerlei dingen die mislopen, je bestaan, het noodlot tast vaak toe in mijn leven. Maar dat je dan toch ook die silver lining ziet van mooie dingen in je geheugen, van mensen uit de zorg. Want ik heb een rabiate bewondering voor al die mensen in de zorg. Die leer je natuurlijk kennen in de kliniek, hè? En ik zeg dat heel graag, want als ik Margot Kloet hoor, wat een fantastische vrouw. En al die mensen die ik ook net genoemd heb, Geert Meyfroot en al die anderen, dan denk ik, we moeten die mensen in ons hart dragen. We moeten ze koesteren. Ze doen fantastische dingen voor ons. Het mag niet dat we ze neersabelen met die vreselijke commentaren in de sociale media, die veel beter zouden kunnen gebruikt worden als een medium om met stevige argumenten te debatteren. Dus wij misbruiken die media die zo mooi zijn, die ons zo mooi tool aanreiken om te praten over die dingen.
Bart Stout, ik ben heel blij dat je hier bent. Welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
uiteraard klassieke muziek en uiteraard Bach, Bart Stouten. Maar wil je het zelf afkondigen, want je kan dat zo goed.
Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, een van de mooiste cantates van Bach, hier gezongen door de mooiste stem in het universum, Andrea Scholl. En dat is dus een van die cantates uit de 5 jaargangen die Bach geschreven heeft voor de mis in Leipzig. Elke zondag een andere cantate, elke zondag pareltjes van schoonheid zoals dit. En dat dan natuurlijk om zijn om te beantwoorden aan de vraag van de opdrachtgever, de kerk. En om meteen ook zijn geloof te verdiepen, denk ik, want Bach was een heel gelovige man.
Dat vertel jij allemaal zo uit je hoofd?
Nee, dat vertel ik niet zo uit mijn hoofd, dat is gewoon zo. Maar weet je, mijn mama die draaide toen ik een baby was altijd maar platen van Bach, Gustav Leonhard, Hoed en Briete Klavier. En dat is blijven hangen. En toen ik dus 5 jaar was en mijn eerste pianolessen kreeg van een Braziliaanse lerares in Borgloon, mijn dierbaar Borgloon, toen was het Bach die ik wilde spelen. En ik kende nog geen breuken, dus het was een beetje moeilijk. Maar ze nam me op de schoot en we begonnen als een poes. Zo, want ze zei dat ik als een poes moest, mijn vingers moesten als de pootjes van een poes over het klavier lopen. En Bach was de eerste componist en hij is wel gebleven. Als ik nu na al die jaren gevraagd word wie is je favoriete componist, dan is het nog steeds Bach.
Ja.
En het heeft toch te maken met die wereldordening. Het heeft te maken met dat fugatische. Dat betekent dat diverse elementen, dus een thema natuurlijk, maar je kan dat ook doortrekken naar literaire werken zoals dat van Marcel Proust. Fugatisch materiaal, dat betekent dat verschillende thema's tegelijkertijd eigenlijk met elkaar vervlochten, ineengevoegd worden, versmolten. En dat je zo een resultaat krijgt dat niet meer als één thema klinkt, maar als een verweving van thema's. En dat is in de muziek zo, maar ook in de literatuur kan dat zo zijn.
Je bent een man van het woord, maar wat staat hoger, muziek of woord, voor jou?
Ik denk dat ik dan hier zou moeten antwoorden met het antwoord dat Marcel Proust nu zou geven. La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être la communication entre les âmes. Dus muziek is het sublieme voorbeeld van wat communicatie tussen levende mensen zou kunnen zijn. En Nietzsche zegt dat ook. Hè? Nietzsche is natuurlijk een van de filosofen die mij ook hoogelijk geïnspireerd heeft. Nietzsche is een filosoof die zegt dat de mens een half fabrikaat is tussen dier en ubermens. Nu, dat woord ubermens, dat doet velen van ons fronsen. Maar het gaat over het feit dat je een half fabrikaat bent. En om het met een ander mooi beeld te gebruiken, toen Rainer Maria Rilke, de dichter, amanuensis werd, eigenlijk assistent van Rodin, toen keek hij op naar Rodin en toen zei Rodin tegen hem: du musst dein Leben ändern. Dat is een gedachte die door Peter Sloterdijk wordt overgenomen. En dat betekent inderdaad dat je constant moet schaven aan jezelf. Enfin, je moet niks, hè. Maar je moet niet alleen maar partyen in het leven. Je kan ook vanuit dat halffabrikaat dat je bent, kun je opklimmen naar iets dat misschien wel mooi is voor je medemens of voor je luisteraar. Of,
Mag ik zeggen dat jij eigenlijk de beste plek hebt gevonden waar je kon zitten, namelijk op de stoel van radiopresentator, muziek en woord zijn samengekomen, hè?
Ja, ik denk nu aan een advies dat hoe heet hij ook alweer, Einaudi gegeven heeft aan een andere componist die zegt: wanneer je componeert moet je niet te zeer met technicaliteiten of musicaliteiten zelfs bezig zijn, maar je moet aan andere hemisferen denken, aan filosofie, aan woord, zelfs aan geschiedenis, aan visuele kunst. En dat is waar. Ik zit op de plek die ik mij gedroomd heb, omdat je daar kun je de luisteraar inspireren met als Venn-diagram op elkaar te leggen al die dingen die ik net genoemd heb, zodanig dat er vonkjes overspringen. En dat is mijn bedoeling met die presentatie. Niet dat je nog eens muzikologische uitleg geeft of dat je nog eens vertelt wat een fuga is of zo, maar dat je wel vanuit de dingen die je zelf gevoeld hebt bij het presenteren, het vooraf voelen van de muziek, dat je vandaar dingen aanreikt die bij de luisteraar kunnen op een vruchtbare bodem vallen.
Ja. Klopt het dat je opnieuw bent gaan studeren? Filosofie?
Ja, dat klopt, ja. Ja, ik dacht, kijk, ik ga nu mijn tijd verbeiden met leuke dingen. En ik ga natuurlijk veel schrijven. Ik heb ook een vast schema. Ik vind, als je gepensioneerd bent, moet je dat doen. Moet je structuur aanbrengen in je dag. En ik dacht, ik ga ook filosofie studeren. En ik heb dat dus gedaan. Ik heb een fantastische prof, Geert van Ekert heet die man. Dat is een geweldig gepassioneerde man die met een grote verbositeit praat over al die filosofen. We zijn nu aanbeland bij de neoplatonisten, dus dat is leuk. En, want ik ben zelf een beetje platonicus bedoel ik, dus dat vind ik allemaal leuke materie. En het is ook leuk om sociaal contact te hebben met die andere studenten. Die praten dan met mij. Vorige week werd ik gemolesteerd op straat. Brutaal aangevallen eigenlijk. Dus ja, ik moest mijn geld afgeven.
Echt waar?
Ik werd op straat gesmeten door twee jonge mannen. En dan waren die studenten er om mij op te vangen. Dus ik heb dan in de marge van dat hoorcollege ook nog leuke contacten.
Ja, maar en je zit daar tussen jong volk.
Ja, en ook niet alleen jong volk. Hè. Er zijn ook wat oudere heren en dames. Maar dat maakt allemaal deel uit van de filosofie. Ook omdat die prof Geert van Ekert openstaat voor dialoog. Hè. Dus je kan vragen stellen, wat ik graag doe natuurlijk. En er is een hele warme sfeer in dat college.
Mm-hmm.
Promesa, eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Chedades met RS2, heerlijk toch om dit terug te horen. Hè? Ze waren maar tweede, hè, op het Eurosong Festival.
Ja,
ze zijn niet eens de winnaars geworden.
Toen zei, ja, dat is het de keer. Hè, dat, maar ik vind dit het mooiste nummer dat ooit gespeeld is geweest in het Eurovisie Songfestival.
Het zal mensen verbazen, Bart Stouten, dat de Bart van Clara een nummer uit het Eurosong Festival hier laat horen in
Touché. Ja, Friedel, ik vind niet dat je moet neerkijken op andere genres. Ik houd ook heel erg veel van de muziek van Elton John. Ik speel die ook zelf op de piano. Ik heb Kathy Lindekens nog begeleid met Elton John. Ze zong toen Sorry Seems to Be... Nee, dat was een ander nummer. Ze zong My Song, geloof ik. Of Your Song, is dat, hè? Ja, en maar Ik vind het een kunst om een nummer zoals Eres Tu op deze manier op te bouwen. Met de build-up van die mooie melodie die dan ook dynamiek krijgt. En door die backing vocals enzovoort. Dat is een hele kunst. Mm-hmm. Daar moet je niet op neerkijken. En trouwens Bartók, de componist, ging zelf op de boer Kodály ook. Om boerenliedjes te recolteren, dus te gaan verzamelen. En die dan op te tillen. En Bach heeft dat ook gedaan. In zijn Matthäus-passie zelfs komt er dus Haupt voor bloedend wonden. Dat is eigenlijk oorspronkelijk een liefdesliedje van Hans Leo Hassler uit de 16e eeuw. En dat heeft Bach gebruikt. Dus toen die mensen in de kerk in Leipzig die muziek voor de eerste keer hoorden, herkenden ze dat. Ze kenden dat liedje. Ja. En dat is dus heel anders dan wanneer wij nu luisteren en geen voeling hebben of geen die voorkennis niet hebben. Maar die mensen zagen dat in een andere context opgetild. Aardse liefde werd dan liefde voor het hogere. En dat is heel bijzonder, hè?
Dit was een absolute zomerhit in het jaar 1973. Bij dat jaar moest ik denken, was dat voor of na het drama bij de familie Stouten?
1973 is het jaar dat ik inderdaad mijn ouders verloren ben, hè, en mijn zusje.
Hoe is dat gebeurd?
Maar we waren onderweg naar Italië, naar het Como-meer, denk ik. En onderweg met onze auto natuurlijk. En onderweg tussen Aken en Keulen zijn jongeren, het is eigenlijk een weekendongeval, hè, met een hele hoge snelheid over de berm gevlogen en dan gecatapulteerd, een paar keer omgedraaid en dan bovenop onze auto terechtgekomen. En ik, in een mirakel, want ik kan het niet anders noemen, ben ik door de achteruit naar buiten. Ik zat achter, hè, achter mijn vader, geschoten en ik heb dat overleefd. Samen met nog een andere jongen van de andere partij. En ja, dat was even slikken natuurlijk. En ik heb daar jarenlang weinig over gepraat, of bijna niet over gepraat. Maar dat was echt een taboe in mijn leven. Omdat ik niet wilde dat ik... ik wou geen medelijden opwekken daarmee of zo. Dus ik heb daarover gezwegen. Maar het is wel een breuk door mijn leven die mij gemaakt heeft. En die al die dingen, al die liefde voor Marcel Proust bijvoorbeeld. Dat is rechtstreeks een gevolg van het ongeval.
Maar jij was toen 15?
Ja, ik was 15, ja. En mijn zus, José, heeft mij de eerste zorgen gegeven, waarvoor ik haar heel dankbaar ben. En dan heeft de rechter mij toevertrouwd aan de goede zorgen van mijn leraar Latijn, man die ik heel erg bewonderde. En ja, dat was fantastisch natuurlijk, mooi hè, wat die mensen deden. Die hebben mij dus opgevangen. Voor mij was het ook fijn om te weten dat ik verder kon. Er waren wel heel veel problemen, heel veel vragen ook. En je moet jezelf ook voor een stuk redden. Je kan gered worden, dat was een reddingsoperatie. En dat is heel dierbaar. En je voelt dat ik daar met groot respect over praat. Maar je moet ook jezelf een beetje redden. Je bestaat voor een aantal vragen over het verleden dat voor weggezonken is. Over die herinneringen die er toch wel zijn. Maar die, wat moet je daarmee en zo? En ik heb dat... kunnen filteren via het oeuvre van Marcel Proust. En dat klinkt raar zoals ik het nu zeg, maar de concrete werkelijkheid is dat er in de kliniek in Duitsland, waar ik dus lag te bekomen van het ongeval, dat er niets was. Er was echt niets. Er was af en toe bezoek, niet zoveel, want ik lag natuurlijk niet zo dicht bij huis. Maar er was wel een vriendin van mijn mama die een Franse versie, de folioversie van A la recherche du temps perdu, van het eerste deel van Marcel Proust meebracht. En er was een nonnetje dat met mij af en toe, niet de hele dag door natuurlijk, maar af en toe lazen zo een paar zinnen. En dat sprak mij enorm aan. Ook omdat het thematisch zo inspeelde op die leemte, die leegte. Marcel Proust was er met zinnen waarvan de kleur, de melodie, direct op mij sprak. En dat werd alleen maar dieper en dieper, want ik ontdekte een aantal dingen die gelijklopend waren. Marcel Proust was ook zijn ouders kwijt, waren ook overleden. Hij was ook astmaticus, zoals ik. Hij was ook homoseksueel. Dus er waren een aantal dingen die spoorden met mijn leven. En het is alleen maar, dat heeft zich alleen maar verdiept. Maar je kan je voorstellen dat dat voor mij echt een vriend was, eerder dan een auteur. En nog altijd trouwens nu heb ik het gevoel dat ik Marcel Proust gekend heb, haast. Ja. Ik overdrijf het een beetje, maar ik wil ook niet zelotisch daarover praten. Dwepend of zo. Maar het is wel een feit dat die auteur heel dicht bij me staat. En ik heb trouwens ook ja, hele speurtocht naar Proest ondernomen. Kort nadien, ik ben de adressen gaan opzoeken waar hij gewoond heeft. Ik heb in de kamer gaan slapen waar hij overleden is. Ik ben de Boulevard Haussmann, waar de recherche geschreven is, ben ik gaan opzoeken. De Bibliothèque Nationale in Parijs heb ik bezocht. Ik heb het manuscript van het laatste deel van de recherche, dat kon toen nog, heb ik in de eigen handen gehad. En ik ben ook beginnen schrijven. Als Proest, in schriftjes. In totaal zijn dat dus 32 schriftjes die ik volgepend heb. Schriftjes die ik dan... Dat zijn met een kartonnen kaft zo. De hele mooie schriftjes. Die heb ik allemaal volgeschreven. En die zijn nog steeds een bron van inspiratie voor mij.
Stel dat dat ongeval niet was gebeurd. Dat je ouders toen niet waren gestorven. Jouw tweelingzusje niet was gestorven. Wat voor iemand zou je dan geworden zijn?
Dat weet ik niet. Daar kan ik gewoon niet op antwoorden. Dat weet ik niet. Mijn mama was een wiskundelerares. Mijn vader heeft de liefde voor muziek geïnstalleerd bij mij. Hij speelde schuiftrombone en kwam soms aan de piano staan en improviseerde een beetje. Maar ik kan niet antwoorden op de vraag wie ik zou zijn geworden. Dat is voor mij heel moeilijk.
Want er is wel een ander leven begonnen, hè? Toen je 15 was.
Ja, dan begint een ander leven, letterlijk.
Ja.
En dan moet je ook die knop, je kan niet anders. Je moet vooruit, je moet die knop omdraaien. Je komt ook van een socialistisch nest... Waar ik dan bij mijn biologische ouders was opgevoed. Kom ik terecht in een katholiek milieu. Maar die mensen hebben dat heel mooi gedaan. En met respect voor mijn biologische ouders. En ze hebben echt die opdracht afgemaakt. En hebben mij alle vrijheid gegeven ook om wel of niet naar de kerk te gaan. Ik heb dat dan wel gedaan, want ik ben heel gelovig geworden door het ongeval. Vreemd genoeg eigenlijk.
Mm-hmm.
En ik speelde orgel in Zoutleeuw en ik werd meteen ook geaccepteerd als nieuwkomer daar. En zelfs een beetje graag gezien als nieuwkomer. Maar natuurlijk, ja, er begint een nieuw leven. Hè?
Ja.
Het kan niet anders. En ik kan nu niet praten over de Bart die ik zou zijn geworden als dat niet gebeurd zou zijn.
Ja. Stel dat je ze nog eens kon zien, kon spreken, nog eens kerst kon vieren met elkaar.
Ja,
wat zou je hen dan zeggen?
Zou ik zeggen, sorry paps, want ik heb mijn vader... Ik werd op school wat gepest, hè, omdat ik piano speelde en ik was de eerste van de klas en zo. En er waren wat jaloerse krachten aan het werk en ik werd gepest. Nou wil ik dat niet te zwaar laten klinken, want er waren ook fantastische jonge mensen bij daar in die schooltijd in het Atheneum van Sint-Truiden. Maar ik kwam thuis met verhalen over die pesterijen. En mijn vader die vond mij een doetje en er was een militair, dus die sprak vanuit dat macho bravado dat in het leger bestaat. En die zei, je moet meer man worden, je moet je verdedigen, je moet niet met je laten sollen. En ik vond dat moeilijk. En het kwam tot hevige discussies die er heel onbehouwen dingen gezegd. En daar heb ik spijt van.
Dat zou je willen zeggen.
Ik zou zeker als ik mijn vader nu zou ontmoeten, na de uitzending zou ik zeggen, sorry paps.
S'il est vrai que l'on rêve
Het is Susan Graham. Bart Stout, je vroeg, is het haar versie? Ja, het is haar versie. Maar jij kan vertellen wat het precies is, hè?
Ja, Acloris, dat is een lied geschreven door Reynaldo Haan. De vriend eigenlijk van Marcel Proust. Je zou kunnen zeggen, het heeft model gestaan. Maar dan neem ik nu wel een loopje met de realiteit, moet ik ook eerlijk toegeven. Voor de Sonate de Vinteuil. Vinteuil is een fictieve componist in de recherche, want het wemelt in de recherche van fictieve kunstenaars, modelkunstenaars eigenlijk, die natuurlijk, als het literatoren zijn, wil Proust hen naar de kroon steken. Dus het gaat eigenlijk over de betekenis van kunst in je leven. Onder andere daarover gaat dat werk. En Proust voert dus als personages onder andere dus componisten op, visuele kunstenaars, literatoren en zo, om het te hebben daarover. Hè, van hoe moet ik schrijven, hoe kan er geschilderd worden enzovoort. Maar wat leuk is, is dat heel de sfeer die waarvan de recherche doordezend is, dat gaat toch over een compromisloos leven. Een compromisloos leven, hoe kan je dat accepteren? Hoe kan je dat zelfs in moeilijke omstandigheden beminnen? Het gaat uiteraard over een contact aanknopen met je verleden. En het verleden dat op een onverwacht moment naar je toe komt, via de herkenning van de smaak van een madeleine en een kopje thee. Maar het gaat toch ook over hoe staan we in het leven en ervan uitgaan dat de liefde, want dat is natuurlijk een boeddhistisch gegeven bij Beckett, de liefde faalt en je moet proberen een outsider van je leven te worden. Je moet proberen te komen tot een loslaten van de betekenis die je hebt gezocht in die liefde. Maar hoe kan je dan toch zin geven aan je leven? He? En dat kan in de modernistische opvatting van Proust via de kunst. Mm-hmm. En dus het is belangrijk dat kunst in die personages wordt toegelicht.
Ja, je bent sinds dat moment, sinds dat ongeval, sinds dat boek dat je toen hebt gekregen van Marcel Proust, alleen maar met Proust in die mate bezig geweest, in het onderzoek naar wat hij precies heeft geschreven.
Ik geef toe het op een obsessieve manier.
Ja, ja.
Dat geef ik toe.
Ja.
En dat had ook wel te maken met de vondst van een ontdekking van een essay van Samuel Beckett over Marcel Proust. Een prachtig essay met geweldig mooie zinnen. Ik herinner mij bijvoorbeeld de eerste zin van dat essay. Bij Proust kan elke speer een Telefus-speer zijn. En dat is mooi om even toe te lichten trouwens. Telefus is de zoon van Kronos. En die schiet met, of die werpt speren, waarvan de roest natuurlijk, de speer brengt een wonde teweeg, maar de roest geneest ook die wonde. En het gaat dan over de liefde, de werking van de liefde. Dus de liefde faalt, maar de liefde geneest ons ook van de illusie. Van de illusies die eerst door de jonge Marcel Proust worden ervaren. En je zou dus de recherche als een démasqué en een debunking kunnen zien van al die illusies, om dan te komen tot de ware betekenis van kunst. En ja, het is waar wat je zegt. Ik ben er op een obsessieve manier mee bezig geweest. Bijna als een iemand die een hoe zeg je dat, een sycophant, hè? Die zo helemaal als Proust, en zich ook Proust voelt bijna.
Ja, ja, ja,
ja.
Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat hij is gestorven. 18 november 1922.
Maar is het dan niet prachtig dat die man bij mij gebleven is?
Ja.
Dat hij zelfs in moeilijke omstandigheden, zoals toen ik dan met die met die kanker geconfronteerd werd, toch bij me blijft en toch weer een les aanreikt.
Ja, en welke les heb jij gekregen van Proust? Kan je dat verwoorden?
De grootste les die ik van Proust gekregen heb, is dat je vandaag niet kan beslissen vanuit een ik dat je niet meer bent. En dat klinkt ook weer een beetje raar.
Ja.
Maar je moet weten dat A la recherche du temps perdu is een werk van 5000 bladzijden, dat de transformatie van al je ikken weergeeft. Dus je bent niet meer dezelfde vrouw of man die je gisteren was. En heel vaak nemen we nu beslissingen vanuit het wezen dat we in het verleden waren. En dat moet je vooral niet doen. En dat is iets waar ik mij constant, waar ik constant mee rekening houd in mijn eigen leven.
Ja.
En er zijn nog andere dingen. Ik heb ook het gevoel dat Proust mij helpt om de accenten weer juist te plaatsen op dingen die belangrijk zijn. Maar dat is niet alleen Proust die dat doet. Hè. Ik kan dat ook vanuit Sartre bekijken, vanuit La Nausée van Sartre. Een mooi roman trouwens, heel mooi roman, De Walging. waar het ook daarover gaat van, oké, gegeven het feit dat het leven zinloos is, wat moet je dan doen? Je moet toch je eigen zin vinden. Je moet je eigen zin geven aan het leven. En dat doet Margot Kloet en andere mensen in de zorg door anderen te helpen. Ik doe dat door de luisteraar te bedienen en door gedichten te schrijven. Jij doet dat op jouw manier. Maar het is wel nodig dat we die focus hebben. En ik ken heel veel focus, heel veel mensen die wie het een focus ontbeert. En dat is jammer natuurlijk. En Paul Verhagen schrijft daarover, hè, over het vacuüm in het leven van sommige mensen. Dus je moet proberen een focus te vinden. Marcel Proust heeft die focus gevonden in het verwoorden van de noodzaak van kunst. Wat een beetje een achterhaalde gedachte is. Trouwens, er zijn bij het herlezen van Proust, merk ik dat, ook heel veel slordige passages bij Proust. Je moet niet denken dat het alleen maar een Bijbel is, die Proust. Maar dat is bij Mozart ook, hè. Er zijn bij Mozart, en wie mij niet gelooft, die moet maar eens op de YouTube op zoek gaan naar Glenn Gould, die daarover vertelt.
Ja.
Er zijn in de pianoconcerten van Mozart zeer slordige momenten, zeer voorspelbare momenten, akkoordsequenties die iedereen zou kunnen bedenken. Maar er is natuurlijk ook wel de geniale Mozart,
ja,
die wellicht onder tijdsdruk dan in de verleiding komt om een beetje minder goed te schrijven.
Ja, bij Beckett waarschijnlijk ook wel het geval geweest dat hij
dat
fouten heeft
zo
gemaakt en slordig is geweest.
Dat is absoluut zo. En ik denk dat je zelfs de trilogie, waarin hij nog heel erg dicht in de buurt van zijn grote voorbeeld James Joyce zit, dat je ook inderdaad die slordige passages kan aanduiden. Misschien minder in zijn later werk, maar ja, Beckett is hors concours, hè. Die heeft toneelstukken geschreven op postkaarten. He, er is Breath bijvoorbeeld. Dat is een toneelstuk dat 30 seconden duurt. Nou ja, kun je moeilijk echt au sérieux nemen.
Bart, maar mag ik zeggen dat je door Beckett bij de radio bent terechtgekomen door de hoorspelen?
Dat mag je zeker zeggen. Nu, er zijn vele invloeden die mij warm gemaakt hebben voor radio. Maar Beckett is zeker een van de, laten we zeggen, grootste krachten die mij gedreven hebben naar het medium. Je moet weten dat in 1986, toen was Beckett 80 zeker, hè? Toen heeft de BBC Radio 4 heeft de complete hoorspelreeks van Beckett heruitgezonden. En ik wist eerlijk gezegd niet dat Beckett hoorspelen geschreven had. Maar dat is natuurlijk het medium waarin Beckett op zijn mooist is. Want als je Beckett leest, dan komt die idee heel vaak terug. A voice comes to you from the dark. En dat is de stem van je geweten. Of van je bewustzijn in elk geval. En dat idee om een stem dus te enceneren in het donker, dat kun je nergens zo mooi als uiteraard in radio of op radio. En die hoorspelen, die waren om velerlei redenen heel bijzonder. Ook vanwege de imitatie van dierengeluiden door mensenstemmen. En dat heeft dan weer te maken met de wijze waarop jij bijvoorbeeld de werkelijkheid hier in deze studio op dit moment gewaar wordt, is anders dan hoe ik dat percipieer. En dus we hebben allemaal onze eigen werkelijkheid. En een hoorspel kan dat dus. Een hoorspel kan weergeven wat jij hoort en selecteert. Want bijvoorbeeld in dat hoorspel All That Fall, Allen Die Vallen, mooie titel trouwens, het slaat op de herfst, maar ook op de Bijbel, komt een personage, en het is een Mrs. Rooney, ook een mooie naam, Ruine, hè, dus een vrouw die bijna op sterven na dood is, maar zij, het andere personage zegt tegen haar, heb je de trein gehoord? En we hebben geen trein gehoord als luisteraar, omdat we in het hoofd van dat personage, Mrs. Rooney, zitten, daar vertoeven we. Dus dat is prachtige radio.
Heb jij Beckett ooit kunnen ontmoeten?
Nee.
Het had misschien gekund.
Het had gekund, want ik heb dus op het moment dat ik die hoorspelen van Beckett hier bij de VRT gerealiseerd heb, heb ik zijn maîtresse ontmoet, Barbara Bray. En het onwaarschijnlijke feit heeft zich voorgedaan dat ik met die vrouw 10 jaar langer zelfs gecorrespondeerd heb, zonder te beseffen dat ze zijn maîtresse was, omdat ze toen, haar naam kwam niet voor in de biografie over Beckett van Dear Ribert, de Amerikaanse Dear Ribert, die ik wel ontmoet heb. Maar achteraf, toen James Nolson van de Universiteit van Reading Beckett's biografie schreef, toen bleek dat dus, dat zij de maîtresse was van Samuel Beckett. Een heel bijzondere vrouw, over wie ik in mijn boek vertel. Dus,
Je hebt een boek geschreven, hè? Proust en Beckett, waar
ja,
al jouw gedachten rond de twee auteurs.
Ja. Ja, en over de dingen die ze mij over Beckett verteld heeft. En ik heb helaas Beckett zelf niet ontmoet, maar dus wel de vrouw in zijn leven. Die.
En heb jij dan ook ontdekt dat zij de maîtresse was?
Heel raar, maar toen ik haar leerde kennen was Beckett pas overleden. En ik zag dat ze huilde en dat ze heel erg bevangen werd door emotie. Maar ik ben een heel naïeve man. En ik had niet door dat zij een emotionele of een passionele relatie had met Beckett. Ik heb er ook nooit naar gevraagd natuurlijk. Maar ik had dat wel kunnen afleiden uit het feit dat zij vertelde over zijn, haar dagelijkse ontmoetingen met hem, over zijn plannen voor nog te schrijven werken enzovoort. Dus ik had het kunnen afleiden. Maar er is nooit, mijn frank is nooit gevallen.
E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato. Tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. Devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà.
Alweer zo'n prachtig nummer uit de jaren 70, hè? Angelo Branduardi met die weelderige haardos. Daar was ik dan weer zo van onder de indruk met La Pulce d'Acqua. Bart Stouten, geschoold muzikus, dacht ik, hè? Angelo Branduardi.
Oh, ik ken de achtergronden van die man niet zo goed, eerlijk gezegd. Dat zou ik moeten nakijken, dat weet ik niet zo. Ja. Maar ja, het is wel een geweldige talent, hè? Een heel veelkantig talent die met woord en muziek fantastische dingen doet.
En welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Oh ja, maar zal ik eerlijk zijn, Friedel?
Graag.
Daar zit eigenlijk een liefde aan vast. Dat is misschien mijn sonate de Vintuil, die me herinnert aan een liefde uit de jaren 80, vroege jaren 80. Ik was een keer naar Orkney gereisd. Helemaal bovenaan Schotland, het verste eiland boven Schotland daar. Ik had een paar vliegtuigen en boten en weet ik veel en treinen genomen. En daar was ik. Daar liep ik rond tussen de papegaaiduikers en de getijdenpoeltjes. En die vlakke, dat vlakke landschap van Orkney. En opeens stopte er een auto op de weg waar ik dan helemaal alleen aan het lopen was. En er stopte een jongen, een Schotse kerel, David heette die. En die nam me mee naar mijn hotel waar ik dan logeerde. De Foveran, ik weet het nog alsof het gisteren was. En we gingen een whisky drinken in dat plekje dat... Nou, even de naam kwijt van dat plekje. Enfin, een van de leuke plekjes daarop ook niet. Stromness, nu komt het, Stromness. En we raakten aan de praat. En ja, het klikte tussen ons en hij werd een vriendje. En hij heeft elke week, jaren aan een stuk, de Orcadian naar mij gestuurd. De Orcadian is het plaatselijke krantje. En daar was een wikkel rond. En van binnen op die wikkel vertelde hij over zijn eigen leven. Dat waren leuke anekdotes uit zijn eigen leven. Maar nu moet ik toch iets toegeven. Dat werd wel heel persoonlijk uiteraard. En het werd ook een beetje opdringerig, dat geef ik toe. En op een bepaald moment werd ik slordig in de omgang met die wikkels. En ik las ze niet meer. Ik hield op met ze te lezen. En ergens op een van die wikkels heeft hij verteld dat zijn moeder overleden is. En je kan je het schaamtegevoel voorstellen dat me overviel toen ik daarachter kwam dat ik dat niet gelezen had, dat zijn moeder overleden was. En dat is eigenlijk ook een beetje een doorbraakmoment geweest voor mij om nooit meer details over het oog te zien of uit het oog te verliezen of nooit meer voorbij te gaan aan dingen die belangrijk kunnen zijn. En dat is een beetje een devies in mijn leven geworden. Je moet proberen af te dalen in de realiteit. En dat is ook wat ik doe als schrijver, hoop ik toch tenminste. En dat is ook het mooie van het schrijven. Dat je de werkelijkheid even stillegt en dat je in de diepte gaat. En dus dat je niets aan het toeval overlaat of niets uit het oog verliest. Maar dat je wel de juiste plek, zeker voor die belangrijke dingen, vindt dan.
Ja. Waarom wou jij naar Orkney?
Ja, ik heb zo'n hang naar Usqua ad extremum terrae, naar het einde van de wereld. Ik heb ook, ben ook vaak in Japan geweest en ik ben ook in Alaska geweest bij de Eskimo's. Of in Inuit, moet je dan zeggen. Dat was heel raar, maar ik had een...
Ik probeer het mij voor te stellen.
Ja, ik had ergens in een tijdschrift een artikel gelezen over een plekje. En dat plekje, dat heette... Wachtwoord, moet ik even nadenken. Het had natuurlijk een hele vreemde naam. Ik kom er even niet op, dat volgt dadelijk wel. Maar dat was een heel mooi plekje in Alaska. En ik dacht, daar wil ik naartoe. Aan de hand van wat daar beschreven werd in het artikel en de foto's die erbij stonden, besloot ik om daar naartoe te reizen. En via Anchorage ben ik dan daar naartoe gereisd. En daar zijn prachtige dingen gebeurd. Want er was dan postbode die dan van het ene plekje naar het andere vloog met zijn vliegtuigje. Die nam mij dan mee. En dat was bijna mystiek voor mij. Want ik kwam dan echt zo... vloog ik over die ijsbergen. En dat was fantastisch gewoon.
En dat reizen, heeft dat ook te maken met die drang om het leven helemaal te beleven? Om niks te missen? Om alle kansen te grijpen?
Ja, er is toch ook wel de behoefte om een plek te vinden waar je ver weg van de menselijke beschaving, ver weg van de laatste resten van de menselijke beschaving, helemaal aan jezelf overgeleverd bent en misschien tot een andere, of de realiteit moet herijken via de ontmoetingen die zich dan daarvoor doen. Zoiets, denk ik.
Niet zo'n mensenliefhebber dan?
Jawel, ik ben een mensenliefhebber. Maar kijk, onze collega Christine Bonheure heeft een mooi boek geschreven over stilte.
Ja.
En niet alleen zij trouwens, ook Sarah Maitland heeft een prachtig boek geschreven over stilte. En daar gaat het over de stilte, opgezocht door, ervaren door, poolreizigers, bergbeklimmers enzovoort. En ik vind dat wij dat nodig hebben in ons leven. Een moment waarop we die stilte, de confrontatie met die stilte opzoeken en ook aandurven, want vaak is het moeilijk, hè?
Ja. Laten we hier nog even bij stilstaan, want ik heb muziek uit de film Kiss of the Spider-Woman, een film uit 1985, Braziliaans-Amerikaanse film met William Hurt in de hoofdrol, die daar ook een Oscar voor heeft gekregen. Een film die jou heel erg heeft geraakt. Waarom heeft hij zoveel indruk op jou gemaakt?
Ja, dat is zo. Dat heeft mij heel erg geraakt. Maar dat heeft wel veel te maken met mijn homoseksualiteit. Kijk, mijn homoseksualiteit was... om te beginnen, heel belangrijk. Ik vind dat eigenlijk een non-issue. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, op straat ga ik nooit iemand vragen naar zijn of haar geaardheid. Ik vind dat is privé, dat is persoonlijk. En in dat opzicht beaam ik de houding van de Japanners die daar ook zo over denken. Maar ik vind wel dat als het ertoe doet, moet je eerlijk zijn, vind ik. Dus als ik gevraagd wordt naar mijn partner, dan ga ik uiteraard over Mark spreken, mijn vriend. Niet over een vriendin die er niet is of zo. Dus dat is één iets wat ik daarover wil zeggen. Maar ik heb toch wel in mijn verwerken van mijn homoseksualiteit of mijn aanvaarden daarvan, heel nare adviezen gekregen van mensen. Dat was ook in die zin een non-issue, want ik kreeg de verkeerde adviezen, waar mensen die zeiden van, ja, kun je dat voorstellen? Ze zeiden dan, toch maar trouwen, toch maar kinderen maken, want je bent geboren om kinderen te maken. En nadien kun je altijd maar wel scheiden. Stel je daarvoor dat je zoiets te horen krijgt. Iemand anders zei, er is maar één oplossing, zelfmoord plegen. Dus dat werd echt zo tegen mij gezegd. Op het moment dat ik die mensen benaderde met dat probleem. Gelukkig heb ik dan een balletdanser leren kennen bij het ballet van Maurice Béjart, die mij heel goed heeft opgevangen en die met mij prachtige gesprekken gehad heeft over homoseksualiteit. Maar dan ben ik even jouw vraag kwijt. Want
we zijn aan het luisteren naar muziek Manu uit Kiss of the Spider Woman.
Ik wil zeggen dat ik veel steun gekregen heb vanuit kunstwerken, vanuit literatuur. En dat gaat dan over Alan Hollinghurst. Ja. Het gaat ook over Tom Lanois. Het gaat over vele anderen.
En ook deze film.
En ook vanuit de filmwereld. Ja. Ik zag onlangs nog die film van Sofia Loren en Marcello Mastroianni terug. Una giornata particolare. Een hele mooie portrettering van homoseksualiteit in een heteroseksuele context trouwens. Natuurlijk in die nazistische, tegen die nazistische achtergrond.
En maar dus, ook deze film is atypisch, als we dat zo mogen zeggen.
Het is een atypische film die over een linkse revolutionair gaat, die in een overgevolgen gevangenis terechtkomt met een homoseksueel, zich als vrouw verkleedt, die jonge tart en eerst uitdaagt, maar het dient toch wel met een hele mooie argumentatie van die homoseksueel tot een vergelijk komt over wat homoseksualiteit is en hoe je dat kan gebruiken ten voordele.
We praten zo meteen verder, Bart Stouten.
Je wil het beste voor je keuken? Ontdek dan alle voordelen van Miele toestellen. Vind de Miele